Wanneer is de Heer Jezus geboren? Wel, dat is een hele simpele vraag. Maar weer even met de kinderen, dat weten jullie wel. Lucas 2 vertelt ons dat hij is gelegd in de kribbe en Maria en Jozef, ze waren de ouders. En wij herdenken dat elk jaar. Natuurlijk weet je dat de Heer Jezus geboren is in Bethlehem. En dat hij daar dus toen ook mens werd. Wanneer is hij geboren? Nu hebben wij gelezen in Galaten 4 dat God zijn zoon heeft uitgezonden geworden uit een vrouw. Hij was dus al de zoon van God. Hij was dus al geboren voordat hij geboren werd uit Maria. Maria's eerstgeboren zoon, Gods enige geboren zoon. Dat moeten wij goed uit elkaar houden. Wij spreken nu niet over Bethlehem, over de geboorte uit Maria. Maar het gaat vanavond, Gods enige geboren zoon. Het gaat vanavond om de geboorte voor alle eeuwen uit de Vader. Ja, dat is moeilijk. Dat is niet uit te leggen. Geboren, niet gemaakt, zegt Nicea. Dus dat betekent, hij is niet een schepsel, dan zou hij gemaakt zijn. Wij zijn gemaakt, wij zijn geschapen, wij zijn creaturen. Maar Gods zoon is uit de Vader geboren. Dat zijn wij niet. Ook niet Gods kinderen. Die zijn ook niet, ja wel uit God geboren in de wedergeboorte. Maar ze zijn niet zodanig kind van God dat zij de goddelijke natuur deelachtig zijn. In die volle zin zoals de Heer Jezus dat had. Hij was de echte, de enige zoon van God. Gods enige geboren zoon. Ik zei, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. Je zou dan denken, daar is dus een moment geweest dat de Heer Jezus, terwijl de Vader er wel was, dat hij er nog niet was. Maar vergis je niet, het gaat om de eeuwigheid. Voor alle eeuwen geboren uit de Vader. Dus dat wil zeggen, hij heeft datzelfde wezen van de Vader. Hij is ook God uit God en licht uit licht. En wij kunnen niet zeggen dat hij ooit uit de Vader op een moment zou geboren zijn. Nee, het wil alleen maar zeggen, hij is er altijd geweest, net als de Vader. En hij is de Zoon van God. Hij heeft ook datzelfde wezen van de Vader. Dat moeten wij goed zien. Daar gaat het vanavond om. Het gaat dus vanavond, gemeente, om de goddelijke natuur van de Zoon van God, van de Heer Jezus. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Natuurlijk, Gods volk, het zijn ook kinderen van God, maar in een heel andere zin, dat gaan we ook horen. Hij is de enige geboren zoon van God. Een rechter werd ook wel een zoon van God genoemd. Rechters, engelen ook wel. Engelen, zonen Gods. En natuurlijk ook Adam wordt genoemd een zoon, een kind van God. Maar hier staat het nu, het gaat nu, wij spreken dus over Gods enige geboren zoon. En die uitdrukking vindt u eigenlijk alleen bij Johannes. In Johannes 1 staat het wel 3 keer. Gods enige geboren zoon. En dat wil heel wat zeggen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Johannes, u weet dat wellicht, is de evangelist die anders dan de 3 anderen, met name de godheid van de Heer Jezus helder en duidelijk laat zien. De Zoon van God. Dus dat evangelie is voor ons heel belangrijk. Het evangelie van Johannes. En ook in Galaten wordt heel duidelijk voorgesteld wat nu de bedoeling was dat de Heer Jezus op deze wereld kwam als de Zoon van God. Laten we dat vasthouden dus. Wij spreken dus over Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Het gaat ten eerste over zijn persoon, ten tweede zijn volk en ten derde zijn eigendom. Dus Gods enige geboren Zoon, onze Heere, zijn persoon ten eerste. Zijn persoon, hij is God en mens. En dat menselijke, dat is natuurlijk wel begrijpelijk, dat is bevattelijk. Dat vinden wij niet zo moeilijk. Dat zien ook heel veel christenen wel zo. Hij is een vriend. Hij is iemand bij wie je terecht kunt. Hij is een leidsman. Je kunt allerlei mooie dingen zeggen. Je kunt allerlei mooie dingen zien in de Heer Jezus. Terwijl je eigenlijk bedoelt dat hij mens is. En dat hij ook niet meer is dan mens. Daarom is het nodig, gemeente, dat wij ook heel duidelijk, dat we ingeprent krijgen dat hij God is. God uit God en licht uit licht. Wij moeten dat heel goed zien. En als u het zou willen nagaan, als u het wilt onthouden, dan zou ik u misschien een bepaald deel kunnen aangeven. Misschien een gemakkelijke moment om te onthouden. Dan noem ik u 3 eerste hoofdstukken. Als het gaat om de Godheid van Christus, dan denk ik aan Johannes 1. Ik hoop het even aan te tonen. Johannes 1, ik denk aan Colossense 1 en ik denk aan Hebreeën 1. Dan weet u misschien ook met Jehovah-getuigen te spreken aan de deur. Want dat weten wij vaak niet. Ik denk dat heel veel mensen die elke zondag onder de prediking zitten, dat ze misschien wel met een mond vol tanden staan als de Jehovah-getuigen aan de deur komen en zij ageren tegen de drie-eenheid en tegen de Godheid van Christus. Onthoudt u dus die 3 eerste hoofdstukken, Johannes 1 en dan denk ik aan vers 1. In den beginne was het woord, met een hoofdletter, Jezus Christus, de Zoon van God. Hij was in den beginne de Zoon van God. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord was bij God. Hij is dus onderscheiden van God, de Vader. Hij was bij God, maar ook hij was God. Dus dat betekent dat hij, hoewel onderscheiden in de drie-eenheid, in de personen, dat hij toch, hoewel hij dus onderscheiden was, toch ook God was. Dus hier wordt heel duidelijk gesteld, hij is de Zoon van God. Alle dingen zijn door hem gemaakt, zegt Johannes. En zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Wel, de wereld is geschapen niet door een mens. Niet door een verlicht mens of door een goddelijk mens. Maar de wereld is geschapen natuurlijk door God zelf. En dat staat hier ook. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In dit hoofdstuk staat ook wat in onze catechismus staat, die enige geboren Zoon van God. Het woord, vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. U ziet dus, Johannes 1 is heel duidelijk om ons voor te houden dat de Heer Jezus echt God is. En dat moeten wij ook duidelijk voor ogen houden. Dan denk ik, gemeente, ik heb het al genoemd, Colossense 1. En dat is misschien wat minder toegankelijk. Maar dan lees ik Colossense 1 en dan denk ik aan het eerste hoofdstuk. En dan staat daar vers 15, dan gaat het over Jezus Christus. De welke is het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. Dat is een moeilijke uitdrukking. Je zou eigenlijk zeggen, wat Paulus hier zegt, hij is geneigd om de Heer Jezus in dat creatuurlijke te trekken. Hij zegt de eerstgeborene aller creaturen. Wij zijn creaturen, maar Christus is de eerstgeborene van al die creaturen. Maar u leest hier dus niet alleen dat hij de eerste is van alle creaturen, maar de eerstgeborene. En daar hebt u weer dat woord geboren. Een geboorte, dat weten onze kinderen wel. Een geboorte, als u kinderen hebt, dan hebben die kinderen uw aard. Dan hebben ze precies uw natuur. De vader is mens, Het kind is mens. En zo is het ook hier met de geboorte uit God. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. En dan staat er weer wat ik zo even vanuit Johannes heb getoond. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Daar hebt u het goddelijke. God heeft de wereld geschapen. Door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen enzovoorts. En hij is voor alle dingen, voor de schepping, voor de mensen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat kan niet van een mens gezegd worden. Dat wordt hier heel duidelijk bedoeld van de Zoon van God die in zijn goddelijke heerlijkheid tot ons komt. En dan Hebreeën 1. Als u dat eerste hoofdstuk leest, dan ziet u daar toch ook bepaalde trekken. Dan staat daar vers 3, Hebreeën 1, de welke, alzo hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, dat hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Hij is dus het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen, de Zoon vertoont de heerlijkheid van de Vader en hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dat zijn allemaal aanduidingen die heel duidelijk dat goddelijke zoonschap ons voorstellen. Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. Tracht het in uw gedachten vast te leggen dat u weet iets te zeggen over de godheid van Christus. Want gemeente, u zou eigenlijk, en dat zouden wij allemaal, dat zou ik moeten zijn, ik ben het ook niet. Dat zou u ook moeten zijn. U zou doorkneed moeten zijn in de kennis van de zaligmaker. U zou, als men zou vragen wie is nu eigenlijk Jezus Christus, dan zouden wij, dat is toch eigenlijk wel waar, dat zijn wij toch verplicht aan hem. En dat is hij toch waard in ons leven. Zouden wij toch wel iets moeten weten van de heerlijkheid van zijn persoon. Van de grootheid van zijn genade. En van de almacht die uitstraalt in zijn goddelijke heerlijkheid. Wij zouden daar toch eigenlijk, jongelui, we zouden daar toch wel wat meer van moeten weten. We zouden dat toch wel moeten vertellen aan de deur, aan mensen die ernaar vragen. We zouden dat toch in ons hoofd, in ons hart moeten hebben. Zoals die bruid uit het Hooglied, die wist dat wel. Wie is uw liefste meer dan een andere liefste? En dan zegt ze het ook. Dan kan ze het zomaar vertellen. Hij is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. En dan heeft ze het over zijn haar en over zijn hoofd en over zijn, noemt u maar op, zijn voeten. En dan zegt ze tenslotte, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik heb in mijn jeugd best wel kinderen Gods. En die zijn hier ook veel geweest in Sliedrecht. Maar hier en elders, ik heb in mijn jeugd echt wel kinderen Gods horen spreken. Die konden bijna alsof ze theologie hadden gestudeerd. Die konden met de Bijbel in de hand vertellen de grootheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Kunnen wij dat ook? Ik vrees, als ik denk aan catechisanten, met alle waardering en met het feit dat ze zich best wel inzetten, maar u weet dat misschien zelf ook wel, de jeugd is moeilijk om allerlei Bijbelse dogma's en waarheden te verstaan. Is toch gauw moeilijk. En dat is toch niet zo best als wij op die manier het woord van God gesloten laten. Wij moeten toch kunnen zeggen, wie is nou jouw liefste? Wie is dat nou? En vertel nou eens wat over hem. En laat nou eens zien hoe hij in je leven gekomen is, gemeente. Dat moet toch wel? Dat is toch niet een Jezus van 5 letters? Dat is toch niet een klank, een begrip? Dat is toch niet een bepaalde voorstelling, een gevoel? Dat moet toch bijbels gefundeerd zijn als wij dat moeten weten? Ik hoop dat wij door het woord van God onderwezen worden telkens weer opnieuw om de grootheid van de Zoon van God te zien. Welnu, hij is God. Hij is Gods enige geboren Zoon. Maar u zegt, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat heb ik daar nou aan? En wat zegt mij dat nu eigenlijk, dat hij de Zoon van God is? Wat zegt u dat? Dat zegt u dit, dat Jezus Christus, Gods Zoon, dat hij, en dan zeg ik iets heel simpels, dat hij een vader heeft. Ja, en dat als u bijvoorbeeld Johannes leest, dat u telkens ziet en merkt dat de Heer Jezus eigenlijk altijd spreekt over zijn vader. En weet u wat dat ook weer betekent, gemeente? Dat wij dus, om de volle Christus te mogen kennen, dat wij zien moeten dat hij gezegd heeft, niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij is de middelaar tussen God en ons. En hij is gekomen om ons weer met God, met de Vader, te verzoenen. Zodat er weer een vaderhuis in zicht komt. Zodat de rijkdom van dat kindschap mag worden beleefd. Wij hebben tegen Jezus niet gezondigd, zegt men wel eens. Wij hebben gezondigd tegen God. En dat betekent dus dat wij niet alleen bijvoorbeeld ons versmallen mogen tot de tweede persoon, maar dat wij die volle luister van de drie-eenheid mogen zien. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Hij is de weg tot God. Wat betekent dat nou nog meer, dat hij de Zoon van God is? Dat betekent ook, gemeente, dat hij net zo heilig is als God de Vader. Wij hebben vaak de gedachte, misschien u ook wel, de gedachte, God de Vader, dat is de toornende rechter. Die kan alleen maar de zondaar verdoemen. Daar is geen goed van te verwachten. En de tweede persoon, God de Zoon, dat is de lieve zaligmaker, de lieve heiland. En dat beeld, dat klopt niet. Want hij is de Zoon van God als u... Vanmorgen zei nog iemand tegen mij, de prediking van de Heer Jezus is, dat zei die persoon, voor driekwart zodanig dat je moet zeggen, wel, hij spreekt van het recht Gods, hij spreekt van de ernst van de zonde, hij overtuigt van de oordelen van de hel en noemt u maar op. Dat is de prediking van de Heer Jezus. Veel mensen denken dat Jezus alleen maar is degene die in zijn liefde komt tot zondige mensen, alleen met zijn liefde. Maar hij is even heilig als de Vader. Hij is gekomen, hij zegt het zelf, ik kom om uw wil te doen. En ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenste ingewand. We hebben een zaligmaker nodig die helemaal aan Gods kant staat. Wel, dat hij aan uw kant staat, dat is absoluut. Dat is, hij staat aan de kant van een zondaar, van zijn kerk. Maar vergis u niet, hij staat ook totaal aan de kant van een heilig en een rechtvaardig God. En hij is zo vervuld met die heiligheid Gods, dat hij zijn dierbaar bloed geeft om de deugden Gods te verheerlijken. Om zijn Vader groot te maken. Opdat door al uw deugden aangespoord uw woord en trouw verheven zou mogen worden. Opdat het wezen Gods niet geschonden zou mogen worden. Opdat de deugden Gods niet gekrenkt zouden worden. Daar gaat het om. En daarom, kijk, als wij zalig willen worden, dan zouden wij het zo moeten willen zien. Wel, dan gaat dat niet ten koste van de eer van God. Christus is God uit God. Dat wil zeggen, hij is de heilige, hij is de volzalige. Johannes ziet hem op Patmos. En dan ziet hij daar zijn ogen een vlamvuur. Dan gaat er een zwaard uit zijn mond. En dan is het schrikwekkend om te zien. Johannes valt als dood aan zijn voeten neer. Die zaligmaker, die hebben we nou nodig. En die zaligmaker, Johannes zegt, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, vrees niet. Dat hij God is, wat betekent dat? Dat betekent bijvoorbeeld dat hij dus die goddelijke heiligheid heeft. Maar het wil ook zeggen dat hij die goddelijke liefde openbaart. Want ja, wat is liefde? Wij mensen, wij weten eigenlijk niet wat liefde is. Maar Christus Jezus, hij openbaart die goddelijke, volle liefde. Die onbegrijpelijke liefde dat hij zijn bloed geeft voor zijn kerk. Dat hij zijn volk redt en zalig maakt. Dat hij uit de hemelse heerlijkheid is neergedaald om hier in deze donkere wereld te lijden en te sterven. Die goddelijke liefde, daar is mijn liefde niks bij. Maar die liefde van Christus, die is zo goddelijk diep en zo krachtig en zo heerlijk. En die liefde Gods is ook zodanig liefde dat hij ook God in zijn recht en in zijn deugden zo lief heeft. Wat wil dat zeggen, dat hij God is? Wel, dat hij goddelijke krachten openbaart. Ach, als het uit de mens zou zijn, als de zaligheid uit de mens zou zijn, dan zou je het zelf moeten doen. Maar nu is hier die goddelijke mogendheid. En nu is die verlossing gefundeerd in de kracht van zijn goddelijke natuur. En dan mogen wij zeggen, wie is deze die van Edom komt? Met besprenkelde klederen van Bosra, die rood is aan zijn gewaad, die voortgaat in zijn grote kracht. Dat is de majesteitelijke openbaring van de Zoon van God. Waarom is hij Gods enige geboren Zoon genaamd? Wel, ik heb getracht u daar iets van te laten zien. Dus wij hebben die schriftbewijzen getoond. Voor een deel, is veel meer te noemen natuurlijk. Dat weten de catechisanten wel waarschijnlijk. Veel meer te noemen. Maar ook dat hij goddelijk is in heel zijn openbaring. En dat hij niet alleen is de mens, maar ook de goddelijke kracht en heerlijkheid van de Zoon van God. De vraag is nu, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan kom ik tot het tweede. Ja, want dat staat er toch eigenlijk, gemeente, dat staat er toch zomaar in één adem. Dat wordt zomaar even gezegd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Wel, dat is toch wel heel mooi, als ik u hier zo zie zitten, jong en oud, kinderen, jonge mensen, ouderen. Wordt het ook van jou gezegd? Wat hier nu staat, waarom hij, Gods enige geboren zoon, zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Namens wie mag ik dat nou zeggen? Wel, als ik dat dan eerst maar even u toon, dan denk ik aan het doopformulier. Toen je gedoopt werd, toen werd er toch zomaar gezegd dat God de Vader, hij bevestigt dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt. En ik denk dat je allemaal gedoopt bent. U bent gedoopt. Zeker. Dus in een bepaald opzicht, als ik, en dat is hier niet bedoeld, dat niet, maar als ik dat doopformulier lees, dan kunt u inderdaad met recht zeggen dat ieder die gedoopt is, toch eigenlijk, ja, je zou het toch bijna niet durven zeggen. Je zou bang zijn voor misleiding, daar moet ik voor oppassen. Maar dat doopformulier zegt het wel, jij bent aangenomen tot Gods kind. En dat betekent dus eigenlijk niet dat je een kind van God bent, dat niet. Maar wel dat de Heere van zijn kant zich openstelt voor een zondig mens. En dat hij van zijn kant ook tot u gezegd heeft, ik wil uw vader zijn. En jij kunt mijn kind zijn en worden. Van mijn kant zijn er geen bezwaren. Je kunt bij mij terecht. En ik wil al mijn vaderlijke gunst en goedheid aanwenden om je tot een kind van God aan te nemen. Dat is heel wat. Heel wat misschien als je denkt, ja, maar ik ben onbekeerd en ik sta heel ver buiten alles. En ik heb er geen gevoel van en ik heb de wereld in mijn hart en ik ben een vijand van God. Dat ligt niet aan God. De Heere heeft je tot zijn kind aangenomen. Dat staat bijvoorbeeld ook in Deuteronomium 4, dat hij, Mozes zegt het, u heeft de Heere uit de vuuroven van Egypte aangenomen tot zijn volk. Dat is Dat is dus eigenlijk, als u die term verstaat, dat is verbondsmatig. Dat is vanuit het genadeverbond dat de Heere dat doet. Maar in Galaten 4 hebt u gelezen, daar stond wat anders. Er stond ook wel dat woord aangenomen, maar er stond in Galaten 4 dat die zoon van God is gekomen in de wereld, geworden uit een vrouw, uit de wet, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen door het geloof. Galaten 4. Dus Paulus zegt niet, wij zijn gedoopt of we zijn besneden en wij zijn nu allemaal kinderen van God en wij zijn allemaal verloste mensen, dat zegt hij niet. Dat zou ik ook niet mogen zeggen. Wij mogen het iedereen gunnen, maar het zou misleiding zijn als we zouden zeggen, u bent allemaal aangenomen kinderen Gods. Wel van Gods kant, in het verbond, maar in die volle zin, zoals Paulus zegt, dat is toch nog wat anders. Daar spreekt hij over die aanname. En dat heeft hij ons ook voorgehouden, daar in dat hoofdstuk. God heeft zijn zoon uitgezonden in deze wereld. En hij is geworden uit die vrouw, opdat we de aanneming verkrijgen zouden door het geloof. Dan is er geloof nodig, gemeente. Dan is er nodig dat we die zaligmaker leren kennen. En dat wij ook weten dat wij door Gods gunst en goedheid een kind van God geworden zijn. Dat is heel wat. Een kind van God. Het kindschap van een zondig mens. Ik zei, als ouders kinderen hebben, dan is het met die kinderen zo. Dan zie je allerlei dingen die ze van hun ouders hebben. In ieder geval is het zo, ouders, uw meisjes en jongens thuis, uw kinderen, ze zijn net als u, ze zijn mens. Nou, dat betekent heel wat hoor, voor een moeder en voor een vader. Als je denkt, dat zijn mijn kinderen, dan kun je heel wat onderwijs uitkrijgen. Zo is dat kind, zo ben ik. Daar is verbondenheid. Nu staat hier, wij mensen, wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Dat is wat geweest. Dat is wat geweest dat God, dat hij een zondig verloren mens tot zijn kind wil aannemen. Dat hij een mens van de vlakte des velds vertreden in zijn bloed opraapt. En dat hij die mens die zo'n totaal verdorven natuur heeft. Dat hij zo'n zondig verloren schepsel tot zijn kinderen en zijn erfgenamen aanneemt, gemeente. Dat is toch een ontzaglijk wonder. Als u daarover gaat nadenken, als u dat zou willen bevatten, als u die liefde Gods zou mogen zien. Want weet u, waarom is dat nu, jongens en meisjes, waarom is dat nou zo moeilijk? Waarom is daar nou zoveel voor nodig? Dat jij en ik, dat wij een kind van God zouden kunnen worden. Waarom? Weet je waarom? Omdat wij het beeld Gods kwijt zijn. Kijk, Wij waren ooit geschapen naar dat beeld van God. En dat is heel wat geweest, dat die mens, die echte mens Adam in het paradijs, dat hij dat beeld Gods vertoonde. Zodat je zou kunnen zeggen, hé, daar gaat Adam, je kunt wel zien wie zijn vader is. Nou, dat zou nou toch heel wat zijn, dat kan van geen mens meer gezegd worden. Dan gaat hier niemand in Sliedrecht over de straat, van wie de wereld nou zou kunnen zeggen, dat kun je nou wel zien. Die heeft echt dat beeld Gods. En die vertoont de volle heerlijkheid. Die is beelddrager Gods. Een mens. Wat is eigenlijk een mens? Zie de mens, dat heeft Pilatus gezegd. En hij bedoelde de zaligmaker. En dat kon hij zeggen. Hij heeft dat profetisch gezegd. Zie de mens. Kunnen ze dat nou van u zeggen? Bent u mens? Er was een wijsgeer in de oudheid, die liep op de markt en die had een lantaarntje, klaar ligt de dag, een lantaarntje in zijn hand. En hij liep te zoeken en hij speurde overal En toen vroegen ze aan, wat zoek je toch? En dan gaf hij het wonderlijke antwoord. Dat zou ik ook vanavond kunnen zeggen in de kerk. Wat zoek je nou toch? Hij zegt, ik zoek een mens. Ja, maar die mensen die lopen om je heen. Daar zijn er tientallen. Je kunt ze zomaar aanraken. Maar die wijsgeer die wist het ook wel. Die dacht, maar dat zijn geen echte mensen. Een echte mens. Met een zuiver verstand dat nooit kwaad denkt. Een mens die de sporen van die goddelijke heerlijkheid vertoont. En die de zonde haat. De mens, dat pronkstuk van de schepping. Ik zoek een mens. En ik denk als die hier zou lopen in Nederland, in de kerk, in Den Haag, in Sliedrecht, waar dan ook, dan zou hij dat ook zeggen. Hij zou zeggen, zijn jullie mensen? Dominee, ben je een mens? Ben je wel een mens? Ja, dat zeg je zomaar. Maar ben je dat wel echt? Ik zoek een mens, zei hij. Nou, die ene mens die is gekomen, en dat is Jezus Christus, die droeg het beeld Gods, dat bent u met me eens. Maar wij mensen, wij zijn dat beeld kwijt. En, ach, we zitten hier nu allemaal heel netjes en we zijn allemaal keurige mensen, u en ik, zo in om te zien. Maar de Heer Jezus zegt, uit het hart van de mens, ach, daar komen voort, en dan noemt hij een rij van allerlei boosheden en verkeerdheden. Wij zijn ontmenselijkt door de zonde. Wij zijn dat beeld Gods kwijt. Je lijkt er niet meer op. Stel nou dat iemand die jong, toen die jong was, er heel schoon en knap uitzag. Een pracht gezicht. Echt een gracieuze gestalte. En die krijgt een ongeluk, een zwaar ongeluk. En de auto is stoten los. En als een groot wonder, hij komt eruit. Diep geschonden. Oh, wat is die veranderd? Wat is die veranderd? En ik kan hem wel eens een foto laten zien van vroeger. Dan kan hij zeggen, ja, ja, zo heb ik eruit gezien. Maar dat ben ik nu kwijt. Misschien zijn hier ook wel mensen die zoiets hebben meegemaakt. Ik heb het zelf eigenlijk wel meegemaakt. En dan zeg je, ja, toen zag je er zo uit. En dat is er niet meer bij. Dat heb je niet meer. Wij zijn dat beeld Gods kwijt. We zijn allemaal door de zonde in een ongeluk, totaal los verongelukt. En dat is nu het verschrikkelijke. En nu moet je zeggen, dat is toch wel wat geweest voor die heilige God, gemeente, dat hij nu zo'n vijand. En dat hij nu zo'n ellendig mens. Paulus zegt, ik ellendig mens. Dat hij nu zulke mensen tot zijn kinderen aanneemt. Zou u dat nou kunnen? Zou u dat nou doen? Dat zou u eigenlijk nooit doen. Als u dat wist van tevoren, dan zou u dat nooit, nooit willen doen. De Heere heeft er zich afgevraagd, Jeremia 3. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Dat gaat niet vanzelf. Oh nee, daar is goddelijke kracht voor nodig, anders zal dat onmogelijk zijn. Dat nu zo'n mens in zijn diepe verlorenheid, vervuild door de zonde en verdorven tot in zijn tenen, dat nu zo'n mens een kind van God gaat worden. Wat is dat niet voor God? Is een heilige heerlijkheid geweest. Maar dan zeg ik ook, wat is dat niet voor Gods volk, als ze dat nu gaan bedenken. Je moet eens een foto opzoeken, je moet eens bladeren in je album en zeggen, ach, zo zag ik er toen uit. En dat is nu het wonder dat ze kunnen dat, ze mogen dat zeggen. Ze kunnen zeggen, ik hoop dat je het ook weet. Ze mogen zeggen, ach jongen, toen, kijk eens hoe ik er toen uitzag. Hoe zag je er toen eigenlijk uit? Nou, laat ik eens even zoeken, eens even kijken naar Efeze 2. Daar staat dan bijvoorbeeld heel duidelijk wat nu de mens van huis uit is en hoe hij eruit zag. Dan zegt Paulus, u heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood waart door de misdaden en de zonde. Een mens waarvan je zegt wel, die is helemaal verdronken in het kwade. Dood in de zonde en de misdaden. Dat is de doodstaat van de mens, maar, zegt hij, in welke gij eertijds gewandeld hebt. Dat betekent, ja, die misdaden en die zonde, daar heb jij in gewandeld. Je vond het eigenlijk een genoegen. Je schepte vreugde in het kwade, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt, in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dat nu zulke mensen, zulke ontaarde kinderen, dat nu zulke mensen een kind van God kunnen worden. En dat ze nu niet alleen weten van een redder, een zaligmaker, maar dat ze ook een thuiskomen in de hemel hebben. Dat ze weten mogen, daar is een vader in de hemel. En ik kan de geboorteakte als het ware laten zien. De geboorteakte. Ja, de geboorteakte, Efeze 2, als ik daar nu even over nadenk. U zou zeggen, ja, betekent dat ik moet weten wanneer ik bekeerd ben? Ach, dat zal iedereen niet kunnen zeggen. Weet u wanneer Gods kerk echt tot het leven gekomen is in de opstanding van Jezus Christus? Want dat staat hier, God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de misdaden en de zonde heeft ons medelevend gemaakt met Christus. Hier ziet u Galaten 4, de grond, de rechtsgrond, de akte voor het kindschap van Gods volk ligt in het feit dat de Heer Jezus hen met zijn bloed gekocht heeft. Dat ze om zijnentwil uit genade zijn aangenomen. En dat hij zichzelf gegeven heeft voor hen. Dat is de rechtsgrond. Ik zoek mijn broeders. Dat heeft hij gezegd. En die broeders, het waren eigenlijk zijn vijanden. En toch hij is uitgegaan. En veel verder dan Jozef. Uitgegaan. Verder dan dood dan. Tot in de diepte van de hel. Om dat waar te maken. Ik zoek mijn broeders. Wat is die komst van de Heer Jezus dan heerlijk. Ook vanavond. Ook vanavond zegt de Heer, ik zoek mijn broeders. Ik zoek mijn volk. Ik zoek ze te werven als een bruid. Om hen als kinderen Gods te mogen plaatsen. Wel, wij staat hier. Wij zijn, als wij uit Christus Jezus geboren zijn. Wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. En dat is nu het wonder van dat kindschap. En u heeft God kinderen. Dat is toch ook wat, gemeente. Nu heeft God kinderen waarvan je moet zeggen, hun aard, hun natuur, hun hart. Is dat nou nog net zo verdorven? Nee, gelukkig, er is wel wat veranderd. Ze zijn wel wedergeboren. Er is wat gebeurd. Wel wedergeboren. Maar ze behouden nog steeds in zichzelf die oude mens. Die vijandschap. Die haat. Moet je eens even denken. Kind van God, u die de Heere kent als uw vader in de hemel. Ik hoop dat u dat weten mag. Bewust en zeker. Zeker weten. Als u dat weten mag, als u dat zeggen kunt, dan is dat toch wel uw vraag. Dan zegt u toch wel, hoe kan nou toch zo iemand als ik ben, met zo'n hart, hoe kan ik nou toch in gemeenschap met een heilige God leven? Wij willen allemaal naar de hemel, denk ik. Hier zal niemand zijn die zal zeggen, ach, dat is mij onverschillig. Ik denk dat iedereen dat wel wil. Weet u, wat je zorg moet zijn, gemeente, jongelui, ouderen, wat moet uw grootste zorg zijn? Dat is dit. Zult u het straks in de hemel wel kunnen uithouden? Want als dat nou het vaderhuis is, en als ik nou in de wereld hier leef, en ik dien de afgoden, en ik houd de Heere verre bij mij vandaan, dan zou jij het in de hemel heel niet eens uithouden. Dat is toch een vreselijke gedachte. De hemel is niet alleen dat je kunt zeggen, ja, daar zijn straten van goud en paardenpoorten. En daar is het altijd, noemt u maar op, wat men daar wel eens van maakt. Maar dan ben je altijd in de gemeenschap van het wezen Gods. Nou, dan moet je toch wel denken bij jezelf, o God, zal dat nu ooit zo kunnen? Wat moet u toch een wonder doen in mijn leven? Wat moet er toch een heiliging plaats gaan vinden? Wil ik klaargemaakt zijn voor de eeuwigheid? Om nu eeuwig te kunnen zingen tot de lof en de eer van God. Om nooit meer mezelf te bedoelen. En om nu zonder zonde de Heere groot te maken. Dat zijn kinderen. En laat het nou maar het huiswerk zijn van Gods volk, ook onder ons. Om te zeggen, hebt u uitzicht op dat thuiskomen? Er was in Middelhannes een jonge moeder. En die ging sterven, dat wist ze. En ze had eigenlijk nooit over die dingen zozeer gesproken. Maar toen werd haar mond losgemaakt en toen gaf ze aan wat dat zeggen wil als een mens naar de hemel gaat. Ze wist dat, ze wist, ze ging naar de hemel. Dus zei ze, weet je hoe dat nou is? Als ik vroeger bij mijn vader en moeder wegging, in de winter als het donker was, dan ging ik naar het dorp. En ze woonde buiten het dorp. En dan ging ik bijvoorbeeld of naar de kerk of naar de catechisatie of naar school of noemt u maar op. Of een boodschap doen. Ze zegt dan als ik dan terugging in de duisternis. Dan zag ik daar heel in de verte. Ik zag daar een licht. Ze zegt. En dan wist ik als kind. Kunt u zich allemaal indenken. Dan wist ik als kind. Daar wordt op mij gewacht. Nou, wat is dat een heerlijk beeld, gemeente. Wat is dat geweldig als je zo'n uitzicht mag hebben. Dan kan de nacht wel donker zijn, kan het wel benauwend zijn in je leven, maar dat je dan mag zeggen, Heere, ach, daar wordt op mij gewacht. En dan word ik onthaald. En dan zal ik eeuwig verzadigd zijn met dat beeld van God. Wij zijn, God geef het ook u. Uit genade tot zijn kinderen aangenomen. Maar waarom? Nog een enkel woord. De tijd is mij wel bijna ontschoten. Maar waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Het gaat om die koop. Het gaat om die koop die de zaligmaker heeft betaald. Er is betaald met de dure prijs van zijn bloed. Hier staat, dat heeft hij nu met zijn bloed gedaan. Ik spreek nu over zijn eigendom tenslotte. Dus hij heeft daar een prijs voor betaald waarvan je moet zeggen, wel als ik nou 10.000 euro zou betalen voor iets, dan zou ik daar zuiniger op zijn dan wanneer het misschien 2 euro kost. Dat kunt u zich voorstellen. Ik heb er zoveel voor gegeven. Wel, hier staat nu de prijs. Wat moet dan? De vastheid, de trouw en de zekerheid van Gods kind gewaarborgd zijn. Want hij heeft de duurste prijs gegeven die hij kon geven. Dat is, hij heeft ons met zijn dierbaar bloed gekocht. Dus dat is een prijs. Met eerbied gezegd, daar krijgt ook de Heere Jezus nooit spijt van. Nooit de gedachte daar nou te veel voor gegeven. Dat is van eeuwigheid het voornemen geweest. En die prijs heeft hij gegeven, die prijs heeft hij betaald. En nu gaat hij zijn kerk verlossen met lichaam en ziel van al onze zonden. Dat betekent die zonden die maken schuld bij God. Omdat je een zondaar bent. Catechisme zegt, elke dag je vermeerdert de schuld en die zonden die stapelen zich op. En die schuld die wordt allemaal groter. Dan zul je maar 80 jaar zijn onbekeerd. 80 jaar gezondigd. Of 20 jaar. gezondigd en dagelijks de schuld groter gemaakt. Als dat op je ziel gebonden wordt, als de Heer je dat laat zien, als de Heer een schuldbrief voorhoudt, dan is dat niet gering, gemeente. Van 15 jaar niet, maar ook niet van 60 jaar, dat begrijpt u allemaal wel. Dat is allemaal toegenomen. Toegenomen. Er was een vrouw hier in Zwijndrecht in de tijd van mijn vader, toen hij daar dominee was. En die zei: dominee, nou zie ik heel mijn bed opgestapeld tot in de hemel toe, mijn hemelhoge schuld. Kijk, als de Heer je dat laat zien, dan zeg je: ja, maar daar moet wel een enorme prijs voor betaald worden. Daar hangt wel, wij zeggen tegenwoordig, daar hangt een prijskaartje aan. Nou, de verlossing van Gods kerk, daar hangt wel een prijs aan. Dat is een ongekende prijs, bedenk dat maar. Zijn dierbaar bloed, hij heeft ze gekocht, maar dat wil ook zeggen, dat is ook afgedaan. Dat is ook betaald. Je moet niet, ook niet als u de Heere kent, als u daar wel eens iets van hebt mogen zien, dan moet je niet elke week en elke dag en elke maand zeggen: is het nou wel goed en gaat het nou wel en is het nou wel ooit gebeurd? Want een koop, daar komt een kwitantie bij. Of was u te snel tevreden? Of hebt u misschien wel eens een aardig moment meegemaakt en gedacht: nou is het wel goed met me? Hebt u, en dat is niet gemeente om nu dingen te zeggen die boven onze macht liggen, maar hebben wij, hier staat het toch, de koop, hebben wij de kwitantie mogen zien? Zoals Luther, die zei: al die zonden, de duivel kwam met al die zonden. En toen schreef Luther: met dat bloed, met dat rood, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Kijk, dan ben je een gefundeerd christen als je weten mag: ik heb de kwitantie gezien, ik heb dat bloed van Christus toegepast gekregen aan mijn hart. Omdat hij mij met zijn dierbaar bloed gekocht heeft en van alle heerschappij des duivels verlost heeft. De heerschappij des duivels, dat tenslotte. De zonde, dat is een dreiging in je leven. De zonde is een machtige dreiging. Maar de duivel is een, natuurlijk ook een grote bedreiging. Ik zeg helemaal geen nieuwe dingen, dat weet u allemaal wel. Maar dat hier nu, nou zitten we hier in de kerk. En dan zou je zeggen: nou, dat is toch een hele goede plaats in je leven, jongelui. Dat is toch zo? Je bent in de kerk, dat is toch geweldig? Kijk uit, hier is nu, overal waar het woord van God helder wordt gebracht, daar is de duivel actief. Zal die ook naast me staan op de kansel? Ook. En daar moeten we allemaal alert op zijn om te denken: is dat woord wel zuiver? Want ook, zegt Paulus, de duivel verandert zich in een engel des lichts. Dus dan is het ook niet vreemd, zegt hij, dat zijn dienaren dat doen. De invloeden van de duivel. En nu denk ik weer even aan Efeze 2. Daar wordt dat scherp getekend, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Dat is, nou, de wereld, jongens en meisjes, de wereld van onze tijd is vol van demonische geladenheid. Ja, die mooie wereld die jij zo mooi vindt en die ik ook zo mooi vind. Waar we allemaal voor de etalage staan om te kijken wat is er nu weer nieuw, wat is er nu weer mooi. En er zijn een hoop mooie dingen in deze tijd. En overal, dat weet je allemaal wel, en overal die wereld, die eeuw deze wereld, daar kleeft het kwade en de zonde aan. Naar de overste van de macht der lucht. Zo wordt hier de duivel genoemd, de overste van de macht der lucht. En ik denk wel eens, als je in de kerk bent, als ik nou even zou zwijgen, dan denk ik dat het hier heel stil zou worden. Gelukkig in de kerk, hè, dat je nog een plaats hebt waar het nog eens even een keer stil kan worden. Maar als ik hier nu een transistor had of een radio, dan zou ik honderden honderden klanken zomaar uit de lucht kunnen plukken. En dan zeg je, dat zit hier allemaal in de lucht. Overal. Thuis. En wij hebben wel aardig middelen tegenwoordig om dat uit de lucht te halen. Nou, Paulus, hij wist dat allemaal niet. Maar Paulus, hij zegt, mensen, het zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Je ademt het gewoon met de lucht in. Het fijnstof van de zonde, dat krijg je gewoon overal in je ziel. De overste van de macht der lucht, van de geest. Weer zo'n aanduiding. De geest, het zit niet altijd in uiterlijk waarneembare dingen. Je kunt niet altijd zeggen, wel dat middel is het, dat toestel en dat apparaat en dat bedrag enzovoorts. Nee, het zijn de geestelijke zaken. Het zit naar de geest der wereld, zo staat het hier. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat zijn zaken, je kunt dat niet zomaar even laten zien wat er nou allemaal is. Maar als je denkt, de demonische invloeden van onze tijd, dan moet je zeggen, oh, wat is de duivel machtig. Wat hebben wij nodig te bidden, verlos ons van de boze en leid ons niet in verzoeking. Gemeente, wij moeten gaan eindigen en wij gaan ook besluiten. Wij hebben dit heerlijke gedeelte van de catechismus mogen zien. Het ging om die vragen, waarom? Nou, die vraag waarom, die geef ik nou maar mee naar huis. Waarom is hij Gods enige geboren zoon? Waarom noemt gij hem, u ook, onze Heere? God geef ons dat wij dat waarom kunnen bevestigen. Daarom, omdat hij ons, zoals het hier in dat antwoord staat, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden verlost heeft. Gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Welzalig al diegenen die dat weten. Ja, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Amen.